Je luistert naar een medicijncast over demedicalisering. Om stil te staan bij de kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van het medicijngebruik, organiseert het IVM elk jaar op 9 januari de Dag van Verantwoord Medicijngebruik. Deze 5e editie staat in het teken van demedicalisering, waarin we praten over het gebruik van minder medicijnen. In de volgende afleveringen gaan we in op praktijkvoorbeelden van artsen en apothekers die aan de slag zijn gegaan met dit thema. Ik ben Ruud Kolen van Brakel, directeur van het IVM. In het kader van de Dag van Verantwoord Medicijngebruik zijn we bezig met een hele serie over demedicalisering. En vandaag aandacht voor het afbouwen van opioïdegebruik. Daarvoor hebben we twee gasten. We hebben Anke Lamboy, collega van mij bij het IVM. En we hebben Martine de Ponti, apotheker in Roermond. Martine, wil jij jezelf even introduceren?
Ja, nou, ik ben Martine de Ponti en ik ben openbare apotheker in Roermond in een gezondheidscentrum met twee grote huisartsenpraktijken. En ik werk voor de Verenigde Apotheken Limburg, dat is een keten hier in Limburg. En ik ben nu inmiddels 11 jaar openbaar apotheker.
En Anke, jouw betrokkenheid bij het opioïde dossier?
Ik ben tussen 2019 en eind 2022 voorzitter geweest van de taakgroep gepast gebruik van opioïden. Het was een samenwerkingsverband waarin de koepels van huisartsen, openbaar apothekers, ziekenhuisapothekers, verslavingsartsen, anesthesiologen en de patiëntenfederatie samenwerkten om handvatten te maken voor de zorgverleners die met hun voeten in de klei staan. Om patiënten te helpen bij het goed gebruik van opioïden. En dat gaat dan van goed voorschrijven, niet onnodig starten, tot en met het voorkomen van chronisch gebruik en ook het afbouwen begeleiden.
Martine, jij bent een van de apothekers die betrokken is bij het project Afbouw chronisch opioïdegebruik met behulp van digitale ondersteuning. Dat is een hele mond vol. Misschien maar eens eerst, vanwaar jouw betrokkenheid, vanwaar jouw interesse?
Het kwam eigenlijk, die vraag die werd eigenlijk bij ons neergelegd, wie daaraan wilde deelnemen. Dus Pharmi, de ontwikkelaars van de app Medicijnwijs, die waren op zoek naar apothekers die hun app wilden gaan testen. En die app begeleidt mensen dus bij het afbouwen van oxycodon. En zij hadden contact met onze organisatie, dus de Verenigde Apotheken Limburg. En zo kwam er een samenwerking. En waren er bij ons dus verschillende apothekers die het leuk vonden om hier aan deel te nemen. Om deze app te testen en om zich ook in te zetten bij het afbouwen van oxycodon. En ja, dat is eigenlijk hoe ik hier ben ingerold.
En jij dacht meteen, oh, dat klusje klaar ik even. Die oxycodon patiënten, die bouw ik zo even af.
Nou, zo liep het niet, want het klinkt natuurlijk al best spannend, oxycodon. En het is ook niet zomaar een geneesmiddel. Dus vooraf was er wel zeker wat scholing en een hele goede introductie met mensen die hier al langer bekend mee zijn. En dat trok mij en mijn collega's wel over de streep om hier toch wel te voor gaan. En in ieder geval dit proberen. Te volbrengen, dus in de praktijk.
Zag je er tegenop?
Nee, ik vond het eigenlijk wel heel leuk. Ja, in het begin weet je niet zo precies wat je moet gaan doen en hoe je het moet gaan doen. Maar we hebben wel 2 of 3 bijeenkomsten eigenlijk gehad. Samen met Pharmi van Medicijnwijs en ook met jullie van het IVM. En Dus aan het CER is er ook nog bij betrokken geweest. Dus samen voelde dat wel alsof ik er wel klaar voor was op een gegeven moment, ja.
En hoe ben je vervolgens te werk gegaan? Wat zijn de eerste stappen die je dan zet als je zo'n project aangaat?
Ja, daar hebben we dus samen ook een beetje over gebrainstormd van hoe gaan we dit doen? Welke patiënten zijn hier geschikt voor? Dus daar kom je eigenlijk op een lijstje van inclusiecriteria die je uit je apotheek in je apotheek gaat zoeken, die patiënten. En dan met de huisarts gaat overleggen van, goh, zou deze geschikt zijn en, om eventueel die oxycodon af te bouwen? Maar eigenlijk al vrij snel kwamen we erachter dat een hele kleine selectie is van toch wel heel veel mensen die oxycodon gebruiken. Dus hebben we het eigenlijk heel breed aangevlogen en zijn we met huisartsen gewoon alle oxycodon gebruikers gaan bekijken. Of in ieder geval de chronische oxycodon gebruikers, dus die dat al langer dan 3 maanden gebruiken. En zijn we gewoon samen met de huisarts hier gaan kijken van, Wat is de indicatie? Waarom gebruiken deze patiënten dit al zo lang? En zouden die niet in aanmerking komen om te gaan stoppen of te gaan afbouwen in ieder geval? En zo zijn we die patiënten dan gaan benaderen.
En hoeveel patiënten waren dat die uiteindelijk geïncludeerd werden?
Dat aantal van mijn apotheek zou ik je niet durven te zeggen. Maar ik denk als ik de twee huisartsenpraktijken hierboven even bekijk, dan was dat bij één praktijk waren dat ongeveer 15 patiënten, waarvan we wel zoiets hadden van, ja, deze die zouden eventueel wel in aanmerking komen om af te bouwen. En bij de andere praktijk, maar dat is wel een wat kleiner praktijk, waren dat dan 8 patiënten. Maar dat waren, ja, uiteindelijk heb je dan natuurlijk ook de medewerking van de patiënt nodig. En dan merk je ook dat dat ook niet altijd vanzelfsprekend is, dat die patiënt daar klaar voor is. Dus bij mij in de apotheek zit ik nu op 4 patiënten die dan over 3/4 jaar tijd, sinds dat het project is begonnen, zijn afgebouwd of ja, in ieder geval een stuk zijn geminderd in het oxycodongebruik.
Wat waren de belangrijkste bezwaren die je van patiënten hoorde?
Toch wel dat ze gewoon heel bang zijn dat ze pijn krijgen of dat ze niet zonder kunnen. Dus ook bang voor de onttrekkingsverschijnselen, dat het op dit moment niet uitkomt door andere omstandigheden. Dat ze toch ook wel ervan overtuigd zijn dat ze het echt nog nodig hebben. Dus ondanks dat de indicatie soms moeilijk te stellen is, dat zij er wel echt van overtuigd zijn dat ze dat nog nodig hebben. En dus echt die motivatie eigenlijk vanuit de patiënt zelf. En ook wel dan de angst, denk ik, dat wat als het niet goed gaat.
Anke, je hoort wat Martine zegt, hè? Het aantal patiënten dat er mogelijk voor een aanmerking zou komen, dat is veel groter dan het aantal patiënten dat dan geïncludeerd kan worden. Is dat iets wat jou bekend voorkomt?
Ja, tuurlijk. We weten uit onderzoek dat er op jaarbasis 1 miljoen mensen zijn die tussen de 1 en de 365 dagen een opioïd gebruiken. Daarvan weten we ook dat pakweg 1 op 3 langer dan die 3 maanden gaat gebruiken. Dus dat betekent dat je best een grote pool hebt van mensen die je misschien zou kunnen laten afbouwen. Maar inderdaad, wat je zegt, je hebt een weerstand bij de huisarts die misschien denkt van, nou, deze patiënt heeft het nog nodig. De patiënt zelf moet je zien te motiveren. Die angst dat pijn terugkomt is iets wat we heel veel horen. Ook in gesprekken die gedaan zijn met mensen die echt ook in de verslavingszorg zijn gekomen door het gebruik van opioïden. Ik zeg ook, ja, waarom ben je blijven gebruiken? Ja, ik was bang dat de pijn terug zou komen. En dat is wel iets wat je kan weerleggen. Uit onderzoek blijkt dat de patiënten die het lukt om af te bouwen, dat die over het algemeen geen toename van pijn ervaren, maar juist eerder of gelijkblijvende pijn of een afname van de pijn.
Hoe komt dat?
Ja, dat is voor een deel ook sensitisatie. De opioïden zelf kunnen er ook toe leiden dat je meer pijn ontwikkelt. Dus mensen worden eigenlijk gevoeliger voor pijn door het gebruik van de opioïden. Als je dan die overgevoeligheid vermindert door het afbouwen van de opioïden, dan verdwijnen die pijnklachten weer. En wat je ook wel ziet is dat de oorspronkelijke oorzaak van de pijn er niet meer is. En dat je vooral de opioïden bent blijven slikken en de boel verdooft zonder dat er eigenlijk nog een aanleiding was voor de pijn. Dus dat zijn twee dingen die daar aan ten grondslag liggen.
Dat maakt het natuurlijk nogal uit of mensen het oorspronkelijk hebben voorgeschreven gekregen vanwege chronische pijnklachten of vanwege een operatie.
En chronische pijn is natuurlijk super lastig te behandelen. Maar wat we wel weten is dat de opioïden daar qua pijnintensiteit eigenlijk niet zo heel veel op doen op de lange termijn. Zeker niet als er niet meer een duidelijke weefselbeschadiging is. Maar dat dus wel die pijn eigenlijk in stand gehouden kan worden. En een chronische pijn moet je eigenlijk dan parallel aan het afbouwen gaan behandelen met pijneducatie en met andere interventies.
Martine, die 4 patiënten bij jou in de apotheek. Neem ons eens mee op zo'n patiëntenreis. Ze willen meedoen. En dan?
Ja, het was eigenlijk heel mooi, want dit project ging lopen en ja, plots melden zich eigenlijk vanzelf ook een patiënt die ook op dat lijst stond. Maar die kwam al voordat ik haar benaderd had, stond die aan de balie en die zei van... ja, ik wil eigenlijk echt stoppen. En dat kwam zo gelijk met dat project dat ik zei van... oh, nou, dat komt heel mooi uit, want we willen ook een app gaan testen, een medicijnwijs app. En dus met haar ben ik begonnen en... zij was wel echt een heel erg gemotiveerde patiënt. Dus ik ben eerst met haar het afbouwgesprek eigenlijk aangegaan. Dus dan ga je even echt met de patiënt zitten van... waarom gebruik je dit? Hoe kan het dat je dat al zo lang gebruikt? En ja, wat speelt er allemaal? Hoe ziet je omgeving eruit? Heb je steun thuis bij afbouwen? Dus even het hele plaatje in beeld brengen voor jezelf. Dat je ook weet van... ja, wat verwacht de patiënt, wat verwacht ik van de patiënt... en dat je dat even met elkaar allemaal kunt afstemmen... en ook kunt uitleggen van ja, wat je dan wilt gaan bereiken... of wat de patiënt wilt bereiken... en wat jij kunt doen voor de patiënt. Na dat gesprek was eigenlijk heel positief... en was voor mij wel heel duidelijk... dat deze mevrouw gewoon echt heel graag daarmee wilde stoppen. Dus het was voor haar niet echt van... Hoe we het gaan doen of wat. Maar in ieder geval, het moet gebeuren dat ze gaat stoppen.
Dat is natuurlijk ook erg motiverend voor jou. Als je zo'n patiënt voor je hebt. Ja.
En ze wist ook al van, het zal niet makkelijk zijn. En dus ze was ook al best wel goed. Ze was er ook echt klaar voor om gewoon het aan te gaan. En het gevecht. En het tot een goed einde te volbrengen. Dat was wel echt... Dat had ze helemaal al bedacht dat dat haar ging lukken. Dus dat is ook wel makkelijk om daarmee aan de slag te gaan. Dan dat je iemand ook helemaal nog een beetje erin moet praten, als het ware.
Je noemt het wel een gevecht wat iemand aan moet gaan.
Ja, en dat was voor haar ook zo. Dus uiteindelijk, hoe gemotiveerd ze ook was... hebben we wel gedurende het traject gesprekken gehad dat het gewoon moeilijk was en dat we een dosisverlaging even uit moesten stellen omdat ze zich echt niet goed voelde. Maar ik denk door die motivatie was het wel, was wel een hele belangrijke drijfveer dat het haar ook echt uiteindelijk is gelukt. Want ze kwam van een hele hoge dosering, ze kwam van 120 milligram. Ze had zelf al een deel afgebouwd. Maar die laatste 60, dat lukte haar gewoon niet. En daarom kwam ze dus bij de apotheek, bij mij aan de balie, om dat te bespreken. En uiteindelijk is dat dus haar ook gelukt om die laatste 60 ook af te bouwen. En daar is ze zelf echt ontzettend trots op. En ik ben ook heel trots op haar, maar aan iedereen. En ze is er ook heel blij mee dat het is gelukt. Dus... ja, dat is heel mooi.
En in hoeverre heeft die app daarbij geholpen? Neem ons eens mee, wat doet die app?
Ja, dus zij was dan ook echt de allereerste patiënt in de app. Dus we hebben samen die app ook een beetje ontdekt. En ook denk ik wel op punten echt al wat verbeterd met dingen waar wij tegenaan liepen. Dus behalve dat zij iets aan die app heeft gehad, heeft die app ook iets aan haar gehad. En in ieder geval om die nog iets te optimaliseren. Maar wat zij heel fijn vond, wat ik ook heel fijn vond, is... je hebt echt een schema wat erin staat waar je een soort van houvast aan hebt. Dus daar kun je heel makkelijk bij. En dat geeft ook duidelijkheid of zo. Van hier staan we en dit wordt van je verwacht. En verder... kon zij heel makkelijk met mij laagdrempelig contact zoeken. Dus via een chatfunctie. En dat was voor haar fijn. Want dan kun je even snel een berichtje typen van... nou, het gaat zo of het gaat zo. En voor mij was het ook fijn. Want het was niet dat als ik even niet in de apotheek was... dat ik dan haar telefoontje miste. Of dat als ik een dag vrij heb, dat een probleem oplevert. Dus ik kon overal die chat ook dan openen als ik dacht van... er is een berichtje of wat dan ook. Dus dat vond ik ook heel prettig. En voor haar een lage drempel. Ze hoeft niet eerst naar de apotheek of naar de dokter te bellen om mij te spreken. Dus dat was voor haar ook fijn. En dan had je nog de functie dat je dus zelf een beetje kan aangeven hoe je in je mood zit... Dus of je je goed voelt of minder goed. En dan kun je dus terugkijken. Die dagen waren minder. Dus dan kon je ook achteraf soms terugkijken van... oh ja, dat waren de 4 dagen dat het echt niet goed ging. En dan zie je op dag 5, dag 6... dat het weer, dat je een beetje uit de put komt... en dat die ontwenningsverschijnselen toch weer wat minder worden. En ja, dat geeft ook een heel mooi inzicht voor de patiënt... over hoe zo'n traject dan eigenlijk loopt. Maar ook voor de apotheker. Dus er waren echt wel wat mooie dingen... die we hieruit hebben kunnen halen.
Wat heb je er zelf van geleerd, van dat hele traject?
Ja, vooral dat het dus... Het eerste gesprek was voor mij eigenlijk al een mega eye-opener. Maar dat was ook die cursus die we dus via het IVM van tevoren hebben gedaan. Wat die patiënten eigenlijk doormaken als ze deze medicatie dus gebruiken en daadwerkelijk ook verslaafd zijn. Het was voor mij echt... Je weet dat het niet goed is, maar het was voor mij wel echt een eye-opener van... wat dat allemaal met een mens doet. Überhaupt al de hele tijd ermee bezig moeten zijn van... ik moet die medicatie bij me hebben. Ik moet hem, als die bijna op is en ik moet ergens naartoe... daar de hele tijd mee bezig zijn van... dan moet ik eerder bestellen, moet ik zorgen. Zij zei ook van... ik voelde me echt een junkie van... ik moet dat nu hebben. En ja, zo daar sta je eigenlijk... stond ik in ieder geval nog helemaal niet... bij stil als ik oxycodon aan de balie wel eens afleveren aan mensen. Dat dit tot resultaat echt heeft.
Is dat een bekend verhaal, Anke, bij een deel van de patiënten? Een deel van de patiënten heeft daar ook geen last van, hè?
Nee, het is belangrijk om even onderscheid te maken tussen de mensen die het heel kort postoperatief bijvoorbeeld gebruiken, hè, voor een paar dagen. Dan zijn het effectieve pijnstillers en zie je niet zo dat, ja, dat probleem van verslaving of afhankelijkheid. Wat je wel ziet bij sommige mensen, inderdaad, als ze het een langere tijd gebruiken, ook bij patiënten met kanker bijvoorbeeld, dat er op een gegeven moment een soort obsessie ontstaat van, oh ja, ik moet altijd wel een stripje bij me hebben voor als de pijn toeneemt. Mensen toch voor de zekerheid wat innemen. Overal in elke jas een stripje en in elke tas een stripje oxycodon hebben liggen voor als de pijn opvlamt. Dat is wel een heel bekend verschijnsel wat we bij best wel wat langdurige gebruikers ook terug horen. Inderdaad, de angst voor de pijn is daar heel, heel, heel overheersend in.
Is er ook gewenning?
Ja, zeker. Bij opioïden zie je een gewenning. Dus mensen hebben vaak een hogere dosis nodig om dezelfde pijnstilling te bereiken. En je ziet ook dat inderdaad de ontwenningsverschijnselen optreden als iemand dan te laat is met zijn nieuwe dosis of wil gaan afbouwen. Dus je ziet ook dat mensen, wat je al beschreef, Martine, vaak een paar dagen na een doseringsverlaging ontwenningsverschijnselen krijgen. Dus zich 4 dagen, 5 dagen heel beroerd kunnen voelen. Ja.
Martine, wat heb je gemerkt in dat hele traject? Want het heeft een aantal maanden geduurd voordat deze patiënt is afgewaard. Hoe lang precies?
Zij had echt een soort van streef deadline omdat ze dan op vakantie ging. En ze wilde er dan ook eigenlijk niet meer mee bezig zijn. Maar ik denk uiteindelijk heeft dat wel, ja, zeker 3 maanden of zo heeft dat denk ik wel gelopen.
Ja, dat lijkt ook wel een beetje een minimale periode, hè, om goed af te bouwen.
Hangt er vanaf van welke dosering je afkomt. En hoe grote stappen je kan verdragen en ook aandurft. Maar ja, als iemand op 60 milligram zit, dan zie je daar vaak inderdaad dat je met stapjes van 5 of van 10 milligram naar beneden gaat. Zeker als iemand veel ontwenningsverschijnselen heeft of af en toe even een pauze nodig heeft in het afbouwen, dan ben je zo 3 maanden bezig. Maar heb je mensen die op een lagere dosering zitten, dan kan het vaak ook wel iets sneller.
Martine, ook bij deze patiënt, wat is de grootste uitdaging geweest in dat traject? Zijn er momenten geweest dat een van jullie dacht, oei oei, dat gaat niet goed?
Ja, bij deze patiënt liep het eigenlijk heel erg goed. En wat ik vooral heel spannend vond, was zelf ook van wat als ze nou heel erge pijn krijgt. Of wat als ze nou hele erge ontwenningsverschijnselen krijgt, wat moet ik dan doen? Want ik had natuurlijk ook met de huisarts van tevoren besproken, ik ga dit dan op me pakken, ik zorg dat er de recepten, ik maak met haar het schema, ik begeleid dat. Maar ja, wat nou als het... Dat vond ik vooral heel spannend in het begin. Toen heb ik dus ook op advies van Claudia met een andere apotheker, die ook vaker mensen met oxycodonverslaving of andere afbouwtrajecten begeleid contact gehad. Dat was al heel fijn, dus die kon al wat ervaringen delen van, ja, ga je dan andere pijnmedicatie adviseren? Ga je dan dit doen of dat doen? Wat was je vraag nog eens?
Ja, wat de grootste uitdaging was of dat er momenten zijn geweest.
Dat was mij in ieder geval al heel spannend aan het begin. En gedurende het traject is het dan de uitdaging dus wel dat je het samen gaat doen of zo. Je voelt je ook al mede een beetje verantwoordelijk. En zij had op een gegeven moment even dat het dus niet zo goed ging. Maar daar was ik dan wel weer best makkelijk in. En zij was best streng voor zichzelf, maar ik zei echt heel duidelijk van nee, we gaan dan nu ook even een pauze nemen. En dan laten we het eventjes op deze dosering staan. En dan bel ik je volgende week en dan gaan we dan kijken hoe het er dan voor staat. Om dan weer het nieuwe stapje te zetten. Dus dat ging eigenlijk wel best makkelijk eigenlijk, dat stukje. En dus bij die mevrouw ging het uiteindelijk heel goed. Het kwam ook door haar motivatie. Bij een andere patiënt is het dan lastiger. Die vindt het ook lastiger om af te bouwen. Er komen weer andere dingetjes bij. Dan wordt er contact alsof via de huisarts. Die gaat er dan een beetje tussendoor. En dan wordt het wel een uitdaging van, ja, dan denk je, ik ben hiermee bezig, maar nu komt er iemand anders weer tussendoor. En je wilt eigenlijk dat dan zelf met die patiënt doen. En dat is wel een uitdaging om, ja, dat met die patiënt in ieder geval zo te regelen dat ze in ieder geval bij jou komen en dat jij dan met die patiënt kan gaan kijken hoe je daarmee verder gaat. Zonder dat er weer andere mensen zich in gaan mengen.
Dat vraagt ook hele goede afspraken met de huisartsen.
Ja, ja, zeker.
Ja. Want je hebt 4 mensen gehad die dit traject zijn doorlopen. Het eerste, en dat is natuurlijk heel mooi, als dat zo'n succesverhaal is, dan dat motiveert ook voor jezelf.
Ja.
Hoe is het met die andere 3 patiënten gegaan?
Ja, dus 1 mevrouw die is ook deels afgebouwd, maar niet helemaal tot 0. Maar goed, dat is niet per se dat moet. Hè? Dus dat is ook altijd mijn, ja, wat ik nu zeg van, het is ook al goed als je al minder kan gaan gebruiken. En op een gegeven moment zijn ze misschien wel weer zover dat ze zeggen van, nou, ik wil nu dat laatste stapje ook nog maken. Dus het wekt ook iets op bij de patiënten dan. Bij die andere 2 patiënten vond ik het vooral schrikken, want die gebruikten het dus echt nog niet zo lang. Die eerste 2 die gebruikten echt al heel lang oxycodon, dus jaren hebben we het dan over. Maar die andere 2 die waren eigenlijk nog 2 maanden of zo pas het middel aan het gebruiken. En die hadden daar al zoveel last van om daarmee te stoppen. Dat ze dus ook al, ja, we best wel, wekelijks aan de balie dat ik gesprekken met hen voerde van oké, dan gaan we het nu zo doen en dan gaan we een kleiner stapje pakken. Terwijl zij dachten van ik kan er wel makkelijk mee stoppen, want ja, ik heb het maar kort gebruikt. Maar dat hoeft dus ook niet per se zo te zijn, is nu gebleken. Dus dat vond ik ook wel voor mijzelf een eye-opener. Van dat je eigenlijk al bij een 2e uitgifte oxycodon al een beetje zelf moet gaan nadenken van oké, is dit, ja, wat is de indicatie? Moeten we dit weer afleveren met deze hoeveelheden enzovoorts? Dus ja.
Ja, dat zijn de lessen die je dan trekt uit zo'n traject. Heeft dat ook geleid tot aanpassing van het beleid in de apotheek zelf? Of bijvoorbeeld in het FTO? Of?
Ja, wij hebben het inderdaad in het FTO wel toegelicht. We hebben daar geen avond aan besteed, maar wel het project in ieder geval uitgelegd. In ieder geval bij mij in de apotheek, omdat ik er zelf veel mee bezig ben geweest, heb ik de assistenten staan natuurlijk ook in meegenomen. En heb ik ook het filmpje laten zien van een mevrouw die dan uitlegt hoe dat dan voor haar was met die oxycodon en wat dat voor haar betekende. En dan, ja, die bewustwording, dat is gewoon, ja, dat is zo belangrijk. En ik denk dat dat nog, ja, dat toch nog een ondergesneeuwd stukje is van wat dat daadwerkelijk dus met iemand kan doen, inderdaad, die oxycodon.
Heeft het ook geleid tot aanpassing van het beleid in de apotheek zelf, hoe je naar toekomstige patiënten kijkt?
Ja, dus in ieder geval met die 2e uitgifte, dus oxycodon, daar zitten we wel wat strakker bovenop. En dat we ook echt gaan kijken wat de indicatie is. Dat deden we eigenlijk eerst helemaal niet. Dat werd in principe gewoon afgeleverd. En ja, de uitleg meer van oké, let op, het is een goede pijnstiller, maar lange termijn kan het ook nadelige gevolgen hebben. Dus probeer het zo kort mogelijk te gebruiken. Dus echt dat ook gewoon benoemen aan de balie en mensen daar ook van bewust maken meteen, bij het eerste gesprek eigenlijk al.
Anke, weten we iets van welke projecten succesvol zijn of minder succesvol zijn als het gaat om afbouwen van opioïde pijnstillers?
Ja, wat heel belangrijk is dat er vertrouwen is tussen de afbouwbegeleider, hè, apotheker, huisarts, soms een POH, en de patiënt. Dus dat je elkaar goed weet te vinden. Geleidelijke afbouw gaat meestal makkelijker, zeker als mensen het langer dan pakweg een maand gebruikt hebben. En wat heel belangrijk is, is om te werken aan de motivatie van de patiënt. Dus om inderdaad te weten van waarom gebruikt deze patiënt het? Wat zijn de redenen om door te gebruiken? En wat wil de patiënt uiteindelijk bereiken? Nou, ja, eerste mevrouw is een heel mooi voorbeeld. Ik wil graag pillenvrij op vakantie. Dat is een mooie motivatie. Ja, dus hoe gemotiveerder de patiënt is, hoe makkelijker het gaat over het algemeen. Maar juist die begeleiding, intensieve begeleiding, is heel belangrijk. En daarnaast ook het werken aan andere manieren om van de pijn af te komen. Dus wat ga je doen met pijnstillers aanraden? Raad je iemand aan om dan paracetamol te gebruiken? Wat ga je doen met pijneducatie? Dat soort aspecten, dat helpt heel erg mee. Er loopt veel onderzoek nu in met name Nijmegen over het eventueel het switchen bij echt ernstig verslaafde mensen. Of je dan mensen moet omzetten naar een ander opioïd. Maar dat is voor de eerste lijn niet zo heel bruikbaar.
Ander opioïd, waar moet ik dan aan denken? Morfine? Of?
Nee, methadon of buprenorfine wordt onderzocht. De middelen die eigenlijk ook in de verslavingszorg van oudsher gebruikt worden bij heroïneverslavingen. Wordt gekeken van welke van die twee opties is dan het beste voor de oxycodon of de fentanylverslaafde uit de huisartspraktijk of mensen die op recept verslaafd zijn geraakt.
En de echt succesvolle projecten, die zijn natuurlijk ook vaak niet starten met deze middelen als het niet echt nodig is.
Ja, nou, ik denk dat heel, heel mooi aansluit bij wat je nu in de apotheek doet, Martine, met inderdaad de begeleiding aan het begin van het gebruik verbeteren, de voorlichting bij het begin van het gebruik. We zien dat nu in de NAG-standaard terugkomen. We zien het in de richtlijnen voor medisch specialisten ook terugkomen. Maar dat je eigenlijk bij het eerste recept ook al nadenkt over de stopstrategie. Dus dat de arts bij het eerste recept al zegt, het is voor kortdurend gebruik, voor de acute pijn. En als de pijn minder wordt, dan halen we deze pijnstiller, de oxycodon, de morfine, er als eerste weer af. En daarna ga je pas met de andere pijnstillers stoppen. En ik denk dat de apotheek daar ook een hele mooie aanvulling op is, omdat te vragen bij het eerste recept, waarvoor gaat u het gebruiken? Heeft de dokter iets gezegd over hoe lang? En dan, ja, zeker bij een tweede recept, kan je nog een keer daar kritisch op doorvragen van wat is het plan nu? Juist ook om die patiënt zich ervan bewust te maken dat hij niet zomaar een recept moet aanvragen via de herhaalreceptenlijn, maar dat die patiënt zelf ook denkt, oh ja, dit was een zwaar middel. Hier moet ik de huisarts zelf even voor spreken of de specialist zelf voor spreken voor een nieuw recept in plaats van het aan te vragen bij de grote bubs.
Martine, je zei al, het heeft in de apotheek tot een ander inzicht geleid. Het is ook arbeidsintensief wat je doet.
Ja, dat is het zeker. Het is wel ook echt ontzettend leuk. Dus je rol als zorgverlener komt weer een beetje in een andere daglicht. Dus zeker ook als apotheker. Dus je bent niet heel vaak zo nauw met patiënten bezig. Dat de ene zal dat heel leuk vinden, de andere zal dat niet zo leuk vinden. Maar ik vond dat, maakt mijn werk wel echt leuker. Dus door op een andere manier met die patiënt en veel intensiever ook bezig te zijn.
Wordt het traject vergoed op de een of andere manier?
Ja, dit bij ons was dus een pilot project met die medicijnwijs app en ze zijn wel bezig met zorgverzekeraars om daar toch iets van een vergoeding aan te koppelen. Maar voor nu is het gewoon, behoren tot de dagelijkse taken. Of ja, als je dat je taak vindt. Maar kan je het doen als je het interessant vindt. Maar het is nog niet dat er een soort vergoeding staat voor iemand die je hebt afgebouwd met een bepaald medicijn. Daar hangt niet een vergoedingsregel aan of zo.
Zou dat moeten? Vind je?
Ik denk dat we er wel naartoe gaan dat de zorg op een andere manier vergoed gaat worden. Ook voor apothekers, daar is de KNNP ook wel mee bezig. Dus ik denk op den duur zullen hier vast wel manieren voor zijn om dit vergoed te krijgen. Dat lijkt me eigenlijk ook wel logisch. Want daar, inderdaad, stel jij gaat als apotheker hier op inzetten en je gaat mensen echt erin begeleiden structureel. Dan kun jij andere dingen, moet jij ook weer onderverdelen. Ik denk wel dat in de toekomst zal gaan moeten, ja.
Hoe kijk jij daar tegenaan, Anke?
Ja, ik denk dat het heel terecht zou zijn als apothekers hier ook voor vergoed worden. Even los van of het de afbouwpoging succesvol is. Maar stel je dat je toch elke week een consult hebt van 10 minuten met die patiënt over hoe gaat het, doen we de volgende stap, et cetera. Ja, een huisarts zou daar een consult voor in rekening brengen. Het is best wel raar dat dat in de apotheek niet kan. En in een pilot setting kan ik het me voorstellen. Maar stel je voor dat je dit op grotere schaal wil gaan doen. Je wil meer mensen kunnen gaan begeleiden. Dan moet daar ook een adequate vergoeding tegenover staan.
Ja, en je wil het niet alleen op het gebied van opioïde pijnstillers, maar ook bij benzodiazepines doen of bij maagzuurremmers of bij andere preparaten.
Ja, dus dan is inderdaad de tijd die je erin stopt als apotheker. Ja, je zou iemand ook naar een specialist of naar verslavingszorg kunnen verwijzen of naar de huisarts. Die krijgen het allemaal wel voor die consulten betaald. Het is eigenlijk best raar dat dat voor een apotheker niet geldt.
Martine, collega-apothekers die hiermee aan de slag willen, maar twijfelen nog. Hoe zou jij ze motiveren om hier aan mee te doen?
Ja, dus dat het wel echt je vak weer wat verbreedt. Dus dat je weer een andere dimensie bezig bent met de patiënt. Dus dat is ontzettend mooi. En het is ook heel dankbaar. De patiënten krijgen ook weer een heel ander idee bij de apotheek. Dus dat vond ik wel heel leuk om terug te horen. Dus na die contacten. Maar ook met mensen die dus niet wilden afbouwen. Dat is ook even goed om te noemen. Die heb ik ook gesproken. En die zijn ook wel weer iets meer bewust gemaakt van het gebruik van oxycodon. En die heb ik ook wat meer voorlichting kunnen geven. Dus mooi was bijvoorbeeld dat er een andere mevrouw zich twee weken geleden ook gemeld heeft bij mij dan uit zichzelf van ja, ik wil het toch wel gaan doen. Dus het brengt ook wel, het geeft je vak weer net wat meer uitstraling ook naar de maatschappij toe. En verder is het spannend in het begin. Maar ik merk dat het vooral wat de patiënt heel fijn vindt, is het nauwe contact en ergens terecht kunnen met de vragen. En dat je dan samen kom je vanzelf wel tot een oplossing. En anders heb je altijd nog je huisarts waar je mee kan sparren. Dus je staat er echt niet alleen voor. En ik denk juist die apotheker die meekijkt met die patiënt, dat heel belangrijk is. En dat eigenlijk.
Anke Martine zegt ook nadrukkelijk, patiënten gaan ook de apotheker op een andere manier bekijken als zorgverlener.
Ja, nou, heel mooi denk ik. En ik denk dat dat ook voor de toekomst van het apothekersvak heel belangrijk is. Dat je niet alleen maar die afhaalautomaat bent waar je het doosje kan halen. Of waar je binnen in de rij moet gaan staan en wachten op je doosje. Maar dat je ook echt een zorgverlener bent. En dat je die patiënt ook echt goed kan begeleiden. Ik denk dat het voor je contacten en voor de band die je met je patiënt opbouwt heel mooi is. En de patiënten die jij begeleidt bij het afbouwen, die stappen straks niet over naar een internetapotheek. Want die komen terug bij jou. Want jij hebt hen goed begeleid. Je hebt een vertrouwensband. En die komen bij jou met vragen. Dus dit soort initiatieven zijn ook voor de zichtbaarheid van de apotheker en van het apothekersvak heel erg mooi. Voor jou persoonlijk als apotheker, maar ook voor de hele beroepsgroep.
Dan gaat het over het afbouwen van opioïde pijnstillers. Weten we nou er inmiddels voldoende van?
Nee, het lastige met afbouwtrajecten in onderzoek is dat elke patiënt is anders en de motivatie van elke patiënt is anders. Dus het zal nooit een one-size-fits-all model worden van deze stapjes, dat is de uitkomst. Ik denk wel dat een deel van de methodieken en ook de plek van hybride begeleiding, van zorg op afstand, van het bijhouden van je symptomen, dat daar wel wat meer over bekend zal worden met dit soort initiatieven. Maar het zal nooit helemaal evidence-based worden. Het zal toch altijd een beetje blijven met dit heeft gewerkt en we gaan het dan zo doen.
Nou is er best regelmatig aandacht voor de risico's van opioïde pijnstillers. En toch zie je het gebruik weer langzaam oplopen. Wat is er eigenlijk voor nodig om dit nog steviger aan te pakken? En ook dat meer artsen en apothekers patiënten gaan helpen om hier zich bewust van te zijn of zelfs te stoppen, als dat mogelijk is.
Ja, ik denk dat je moet blijven inzetten op de sporen die we ook met de taakgroep hadden. Dus aan de ene kant de instroom van nieuwe gebruikers inperken en zorgen dat die nieuwe gebruikers ook weten wat ze doen en dat ze op tijd moeten stoppen. En daarnaast denk ik dat initiatieven met een hybride zorg, met een ondersteuning van een app, met een duidelijke taakverdeling tussen artsen en apothekers in het begeleiden van het afbouwen, dat de twee pijlers zijn om het opioïde gebruik in elk geval op een verstandige manier vorm te geven. En of dan 1 miljoen gebruikers goed is, of dat er 750.000 zouden moeten zijn in Nederland. Ja, daar heb je zoveel meer achtergrondinformatie bij nodig om die getallen te duiden. Ik denk niet dat we daar een streefgetal op moeten plakken. Maar wel dat we als hele zorg ons moeten inzetten voor niet onnodig starten, niet te lang doorgebruiken en de mensen helpen die willen afbouwen. En het is ook een lange adem, hè? Die mevrouw die bij jou terugkwam 2 weken terug, Ja, je hebt wel dat zaadje geplant. En dat moeten we ook blijven uitdragen met elkaar. Het is nooit te laat om te stoppen.
Deze podcast is bedoeld voor zorgprofessionals in eerste instantie. Maar er zijn natuurlijk ook patiënten en consumenten die hiernaar gaan luisteren als ze de titel zien. Martine, wat zou je ze willen meegeven? Wat zou je ze voor tips willen meegeven?
Ja, als dit onderwerp jou betreft, dan zou ik zeggen, dan ga loop de apothekers binnen en vraag eens naar meer informatie hierover. En of het nou moet gaan om meteen afbouwen of überhaupt wat dit middel nog voor jou betekent. Dan zou ik ze toch wel naar de apotheken verwijzen, ja, om daar eens een gesprek over aan te gaan.
Anke?
Ja, dan sluit ik me helemaal bij aan. En als de apotheek niet wil of niet bereikbaar is, dan maar de huisarts. Maar praat er in elk geval over met de zorgverlener. En ga niet op eigen houtje in één keer stoppen. Maar praat er wel over. En wacht niet tot iemand jou benadert en zegt, zou je niet eens stoppen? Maar ja, ga daar zelf mee aan de slag.
Ja, en praat er ook over met je omgeving, hè? Want chronisch gebruik van dit soort medicatie, daar heb je niet in je eentje last van doorgaans. Ook de omgeving is vaak erg stil hierover. Dus het praten erover is sowieso van belang. Martine de Ponti, Anke Lamboy, dankjewel voor deze podcast.
Bedankt voor het luisteren naar deze medicijncast. In de volgende podcast spreek ik met experts over het minderen van middelen uit specifieke medicijngroepen. Wil je op de hoogte blijven van onze producten? Ga naar ivm.nl en meld je aan voor de nieuwsbrief.